Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen op deze Israëlzondag, Psalm 95. Het eerste vers komt: laat ons samen, Israëls Heere, de rotssteen van ons heil met Heer, met God gewijde zang ontmoeten. En ook het vierde vers, want hij is door genade ook onze God. En wij mogen ook horen bij dat volk van zijn heerschappij, de schapen die zijn hand wil wijden. Psalm 95, het eerste en het vierde vers. Gemeente, na de lezing van Gods heilige wet en de samenvatting daarvan zingen we Psalm 147, vers 10. Hij gaf aan Jacob zijn wetten en hij deed Israël op zijn woorden letten. Hij leerde ze in zijn wegen te wandelen en zo wou hij met geen andere volken handelen. Gemeente, we lezen vanmorgen de wet van de Heere uit Deuteronomium 5... En ook de samenvatting van de wet lezen we uit Deuteronomium, het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 6. Stellen wij ons nu onder de tucht en onder de belofte van de heilige wet van God. Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met een sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn slaaf, nog op zijn slavin, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. Deze woorden sprak de Heere tot heel uw gemeente op de berg, vanuit het midden van het vuur, de donkere wolken met luide stem. Hij voegde er niets aan toe. Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf ze aan mij. U moet dus nauwlettend handelen zoals de Heer uw God u geboden heeft. Wijk niet af, naar links of naar rechts. Heel de weg die de Heer uw God u geboden heeft, moet u gaan, opdat u leeft en het u goed gaat en uw dagen verlengd in het land dat u in bezit zult nemen. Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heere uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen. Opdat u de Heere uw God vreest door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven, en omdat uw dagen verlengd worden. Luister dan, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan en u zult zeer talrijk worden, zoals de Heere, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft in het land dat overvloeit van melk en honing. Luister, Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. Amen. Gemeente, we openen nu het Nieuwe Testament. Naar het evangelie naar de beschrijving van Marcus, hoofdstuk 12, vers 28 tot en met 34. Marcus 12, vers 28 tot en met 34. En daar lezen wij het woord van de Heere als volgt. Marcus 12, vers 28. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hun, dat zijn de Sadduceeën uit het vorige gedeelte, goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: juist, meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er geen ander is dan Hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht. En de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. Toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Tot zover, gemeente, ook deze schriftlezing. We willen nu samen bidden. We bidden dan voor het volk van de Joden, het volk van Israël. We willen ook bidden voor mevrouw van der Plas. Zij moet de komende week geopereerd worden aan de heup. We willen haar ook opdragen aan de Heere. Laten we samen bidden. O grote Heere in de hemel, zo brengt u ons ook vandaag weer samen als gemeente door u geroepen. Wat een wonder, Heere, dat u naar ons omziet. Ja, u gaf uw woord aan het volk Israël al lang geleden. Maar door de komst van uw Zoon is toch ook de weg open en mogen nu ook heidenen vanuit zichzelf christen worden en zo horen bij het volk van u. Heere, geef dat wij u mogen kennen zoals u bent. De heilige Israëls, die woont, die troont tussen de engelen, de heilige engelen, die hun aangezicht nog moeten bedekken, omdat ze u niet kunnen aanschouwen, omdat ze u niet kunnen aanzien vanwege uw heiligheid. En Heere, wat zouden wij mensen dan vanmorgen beginnen als wij voor u naderen, zondig en onrein, en tot in de kern van ons bestaan verdorven. Heere, geef dat we dat eens zullen gaan geloven en dat we daar werkelijk een besef van met ons mee zullen dragen. Zijn maar niet woorden die zo in de kerk af en toe gezegd worden, maar is de werkelijkheid van ons bestaan en van ons leven voor u, de heilige God. Heere, we bidden om uw heilige geest. Geef dat die ons daar ook van zal doordringen. Opdat er ook ruimte komt in ons leven voor hem, de Messias van Israël, de Heer Jezus. Mogen we vandaag ook rondom hem samenkomen en mogen we ook naderen in zijn naam. Want hij is dat grote verzoenoffer. Hij is toch de grote hoge priester. En Heere, komen we vanmorgen ook pleiten op zijn werk. En dan bidden we, Heere Jezus, treed u in de hemel tussen voor ons bij de Vader met uw eigen bloed. Opdat wij in gunst en genade aangezien worden vanmorgen. Als we samenkomen, als we uw woorden horen, we mochten ze horen, Heere, we bidden u ook voor de toepassing daarvan, ook in de prediking, maar ook in de preekbespreking. Als we ook samen willen spreken over uw woord, mag dat ook goed zijn. En dat zo ook door de stem van onze naasten bij uw woord mogen horen, heren. We elkaar mogen opbouwen in het allerheiligst geloof. Ja, schenk ons dat geloof. Dat we werkelijk ons aan u, de heren, mogen toevertrouwen. Heren, wij belijden u dat wij vanuit onszelf zo vol zitten met ongeloof en wantrouwen naar u. En geloofden we maar wat meer, heren, dat gij de wereld regeert en dat gij ook onze regeert, dat gij ook onze gemeente regeert. Ach, heren, we bidden zo om uw gunst en goedheid over ons. Heren, dan bidden we dat ook voor het volk van Israël. Ja, heren, zij hebben toch ook de woorden van u die nog elke dag gelezen worden. En ook in de sabbatten, in de synagogen gelezen worden, in ons eigen land. Maar ook, heren, over het rond van deze aarde en natuurlijk ook in het land Israël. Heren, dan willen wij u bidden voor hen. Open hun ogen ook voor de Messias. Hun eigen Messias. Uit hun volk voortgekomen. Ja, Heer Jezus, u bent toch geboren uit de maagd Maria. U bent toch een Jood van geboorte. Heren, ontfermt u zich dan over uw broeders naar het vlees. En geef dat zij ook u mogen zien in al uw heerlijkheid. Dan zullen hun ogen ook de koning zien in zijn heerlijkheid. Heren, dat is ons verlangen. En dat leggen we bij u, de Heilige, neer. Heren, zo vragen wij om een zegen. Ook, heren, in alle noden en zorgen van ons leven, die mogen we toch ook altijd weer bij u brengen. We danken u daarvoor. We bidden u, Heere God, als we ziek zijn, wilt u ons genezen. We danken u dat u dat gebed ook hoort. Dat als wij u dat ook vragen om beterschap, dat dat ook soms gebeurt, niet altijd. Het kan ook moeilijk zijn om ziekte uit uw hand te aanvaarden. Geef ons dan ook die genade om dat te mogen doen. Heren, we bidden ook voor mevrouw van der Plas vanmorgen als zij geopereerd moet worden. Heren, dan bidden we, wilt u de handen van de doktoren maar zegenen. En geef dat ze er niet al te veel last van zal hebben, dat ze voorspoedig mag herstellen. Geen complicaties optreden. Heren, wat zijn we toch afhankelijke mensen. Wat zijn we toch afhankelijk van u. Doe het ons beseffen, heren. Zo bidden we u ook voor de collecte, voor het geld wat we mogen geven. Voor Nesamim, Heere God, we leggen zo al deze dingen voor u neer. Niet omdat wij iets verdienen, maar om Christus wil alleen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 50, vers 3, vers 6 en vers 9. Als inleiding op de preek, Psalm 50, het derde vers, de hemelen zijn getuigen van zijn recht, want God is zelf de rechter die het beslecht. Hoor gij, mijn volk, hoor Israël. En ook het zesde, roep in de nood tot mij, uw God en Heren, dan help ik u en gij geeft Goden de eer. En dat is ook meerdere malen gebleken. Verstaat dit toch, dat is de andere kant, vergeters van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Maar wie het dankbaar hart mij biedt ter offerhand, die geeft mij eer. En elk die met verstand zijn wegen richt, mag op mijn gunst vertrouwen. Psalm 50, 3, 6 en 9. Gemeente, boven de preek heb ik gezet, hoor Israël. Israël zondag. Nou, ik heb er al het een en ander over geschreven, ook in het wijkblad. En ja, ik denk eigenlijk dat we natuurlijk bidden voor de bekering van het Joodse volk. En we voelen ons ook aan hen verbonden en we hebben liefde tot hen. Maar ja, aan de andere kant, we moeten denk ik ook op zo'n dag als vandaag toch vooral bidden om bekering voor onszelf. Ja, de christelijke kerk heeft lang niet altijd, en dat is toch onze roeping, onze plicht, om ook hen die nog niet in de Heer Jezus geloven jaloers te maken. En zeker het Joodse volk heeft helaas veel moeten lijden. Ook onder mensen die zich christen noemden. We hebben vergeving, we hebben verzoening nodig. Ook als kerk. Afgelopen vrijdag, voordat het donker inviel, begon de Yom HaKippurim, oftewel Yom Kippur, de grote verzoendag. Die duurde tot afgelopen zaterdag, toen het donker inviel. De Joden gedenken dat elk jaar en het is de heiligste dag, de belangrijkste Joodse feestdag ook. Toen de aardse tabernakel en de tempel er nog waren, ging op die dag de Joodse hoge priester, en dat was ook de enige dag in het jaar dat dat gebeurde, het heilige der heiligen binnen om te verschijnen voor de heilige God. Niet zonder bloed. Het bloed van stieren en van bokken, dat bracht hij mee om, ja, dat hij anders het volk verteerd zou worden, omdat er verzoening moest geschieden voor de zonde, ja, van de priesters en voor de zonde van het volk. In het jaar 70 na Christus is de tempel verwoest. En dus kunnen de Joden die tempeldienst niet meer onderhouden. Is er dan nog wel verzoening nodig, mogelijk? Ja, zeggen de Joodse geleerden, dat is mogelijk. Hoe dan? Nou, door studie van de Torah, studie van de wet van God. En door het gebed. En door het doen van goede daden. Gemeente, wat ben ik blij dat mijn verzoening daar niet van afhangt. En dat een goede relatie tot God daar niet van afhangt. Van mijn studie van de Bijbel. Van mijn gebed. Van mijn goede daden. En wij mogen weten dat er één hoge priester is binnengegaan in het hemelse heiligdom. En dat hij daar gekomen is niet met het bloed van stieren en bokken, maar met zijn eigen bloed. Voor het aangezicht van God de Vader. Om nou verzoening aan te brengen voor zondige mensen. En ja, als je daar iets van weet, dan gun je dat natuurlijk iedereen. Nee, die tempel die staat er niet meer. En het is u misschien niet zo opgevallen, maar in het gedeelte wat wij gelezen hebben, gaat het ook over offers. Daar kom ik zo in de preek nog wel even op terug. Eigenlijk gaat het in heel Markus 11 en 12 en 13 en ook nog wel daarbuiten ook over offers en over de tempeldienst. En we horen in Markus 11, neem u even mee terug naar het vorige hoofdstuk, dat de Heer Jezus ook de tempel wel eert, want hij veegt de tempel die er toen nog stond schoon. Allemaal mensen die daar aan het kopen en aan het verkopen zijn en wisseltafels hebben. Nou, de jongens en meisjes die kennen dat verhaal ook wel. De Heer Jezus die gaat niet zo zachtzinnig te werk. Het is nogal heftig wat hij doet. Hij gooit allemaal tafels om en stoelen om. Nou, stel je voor dat ik met tafels en stoelen zou gaan lopen gooien, of een ouderling, hier. Dan zou je ook zeggen, man, doe eens even rustig, doe eens even normaal. Ja, de Heer Jezus zei het wel. En de schriftgeleerden en de overpriesters, die zijn er niet blij mee. Nee. Kun je je voorstellen, als er hier iemand binnen zou komen die dat zou gaan doen, dan zou ik daar ook niet blij mee zijn. En ik zou hem er ook op aanspreken. En dat doen ze ook met de Heer Jezus. Ze spreken de Heer Jezus aan en ze zeggen, ja, welk gezag heeft u, welke bevoegdheid heeft u, welke autoriteit dat u dit allemaal doet? En wat zegt de Heer Jezus? Nou, de Heer Jezus gaat niet op hun vraag in, want hij merkt, ze zijn hem aan het uitdagen, ze accepteren helemaal mijn gezag niet. Profetisch gezag, goddelijk gezag wat de Heer Jezus had. En de Heer Jezus stelt hen een tegenvraag. Hij zegt, ja, nou, jullie moeten mij eerst maar eens vertellen of Johannes de Doper, of dat iemand was die door God gezonden was. Als jullie mij dat vertellen, dan kan ik ook vertellen of ik door God gezonden ben. Nou ja, die tempelautoriteiten die hebben daar helemaal geen zin in om antwoord te geven op die vraag. Want als ze zeggen, ja, Johannes de Doper die kwam van God, dan zal de Heer Jezus meteen tegen hen zeggen, waarom hebben jullie dan niet naar hem geluisterd en je bekeerd? Dus ze zeggen, nou, we weten het niet. Nou, zegt de Heer Jezus, ja, sorry, dan kan ik jullie ook geen antwoord geven op de vraag die jullie aan mij stellen. En dan zien we eigenlijk in dat gedeelte van Marcus, vanaf Marcus 11, dat er achter elkaar, dat was de eerste groep die naar de Heer Jezus toe kwam en die zijn autoriteit, zijn gezag uitdaagt. En dan komen er nog twee groepen naar de Heer Jezus toe. Een tweede groep, die hem, dat zijn de Farizeeën en de Herodianen, mensen die dus Herodes als echt als koning van de Joden erkennen. En die komen eigenlijk, ja, niet met goede bedoelingen. Ze komen de Heer Jezus ook met een strikvraag het leven zuur maken. En ze vragen, nou, hoe zit het nou met die belastingen die we moeten betalen aan de keizer? Mogen we dat doen? Nou, ze probeerden de Heer Jezus klem te zetten. Als de Heer Jezus zegt ja, dan zeggen ze, nou, de Heer Jezus is een landverrader. Kunnen ze het volk tegen hem opzetten? Als de Heer Jezus zegt nee, dan kunnen ze hem bij de Romeinen brengen. Dan kunnen ze zeggen, kijk, deze man die zegt dat je geen belasting mag betalen. En wat doet de Heer Jezus? Nou, heel eenvoudig. Hij zegt, brengen ze munt. Nou, en zoals dat tegenwoordig nogal is, hè, op een munt, daar staat een afbeelding op. En zo was dat toen ook. Een afbeelding van de keizer staat erop. Zegt de Heer Jezus, van wie is het beeld wat op deze munt staat? Ja, van de keizer. Nou, zegt de Heer Jezus, geef dan aan de keizer wat van de keizer is. En aan God wat van God is. Wat een wijsheid, hè? Dat is toch wijsheid van de Heer Jezus? Zo'n antwoord. En dan een derde groep. Sadduceeën, die komen bij de Heer Jezus, hebben een verhaal over een vrouw die 7 keer getrouwd is. He, telkens overleed haar man en trouwde ze weer met een ander. En ja, de Sadduceeën die geloven niet dat mensen werkelijk zullen opstaan met een nieuw lichaam. Met een nieuwe aarde. En ze probeerden de Heer Jezus ook klem te zetten. Zeggen, ja, met wie is die vrouw nou straks getrouwd? Hè? Als er dan een opstanding uit de doden is. Met wie is die vrouw dan getrouwd straks in de opstanding van de doden? Nou zegt de Heer Jezus, jullie begrijpen er helemaal niks van. Want er wordt niet getrouwd straks op de nieuwe aarde. Het huwelijk is voor de tijd. Wordt ontbonden. Met de dood. Maar, zegt de Heer Jezus, jullie geloven niet in dat eeuwige leven, maar God is wel een God van de levenden en niet van de doden. Dat bewijst de Heer ook uit de Bijbel. Met de dood is het niet afgelopen, gelukkig. We mogen wel hoop hebben, ook voor over dit leven heen. Ja, gemeente, 3 groepen dus die de Heer Jezus probeerde uit te dagen en de Heer Jezus die is niet onduidelijk, totaal niet. En dan? Nou, dan komt er dus in vers 28 iemand anders. En eigenlijk is het een beetje onverwacht. Want wat lezen we? Nou, we lezen dat er een schriftgeleerde naar de Heer Jezus toe komt. Nou, als je Marcus leest, het boek Marcus, Bijbelboek Marcus, eigenlijk altijd als het over schriftgeleerden gaat, is het negatief. Maar hier is toch wat anders aan de hand. Je verwacht, kijk, deze man die komt ook weer met zo'n vraag, zo'n strikvraag bij de Heer Jezus, maar het is hier toch iets anders. Het eerste wat al opvalt is dat die man helemaal alleen komt. Hij kiest niet de veiligheid van de groep, dan is dat het makkelijk als je met een groep bent. Dan kun je een beetje onderduiken in de groep. Nee, die man die komt heel open en eerlijk alleen naar de Heer Jezus toe. En hij heeft ook een bepaalde sympathie voor de Heer Jezus. Want we lezen dat hij hoorde dat de Heer Jezus goede antwoorden gegeven had aan zijn verzoekers. En die man is echt onder de indruk van de Heer Jezus. Echt onder de indruk van wat de Heer Jezus te zeggen heeft, van de antwoorden die hij geeft. En ik denk dat die man ook gehoopt heeft, nou de vragen waar ik mee zit, daar weet de Heer Jezus ook wel een antwoord op. Hij komt met een vraag, niet zoals die religieuze bobo's die de Heer Jezus probeerde te tackelen. Nee, die vraag is denk ik oprecht. En dat blijkt denk ik ook uit de manier waarop de Heer Jezus, die toch het hart kent, antwoord geeft op die vraag. Hij gaat gewoon in op de vraag van die man. Hij gaat niet nog een wedervraag stellen, of zoals dat in die andere gevallen is, of die man bestraffen. Nee, hij geeft heel direct, open, eerlijk antwoord. Gemeente, misschien moeten we hier ook even een kleine toepassing maken naar het volk van Israël. En we weten dat heel veel Joden de Heer Jezus afwijzen. Nou, dat was toen ook zo, vooral de Joodse leiders. Maar het kan ook anders. Gelukkig. Zoals deze schriftgeleerde die oprecht op zoek lijkt te zijn. En het is echt niet zo dat in het Nieuwe Testament, zoals sommige mensen dat zeggen, het Joodse volk altijd zwart afgeschilderd zou worden. Zeker niet. Alle schrijvers van het Nieuwe Testament waren zelf Joden. Nou, er is nog wat discussie over Lucas, hè? Was dat ook een Jood? Het is een Joods boek, gemeente, het Nieuwe Testament. Christelijk geloof is eigenlijk een vorm van Jodendom. Ja, als we het Nieuwe Testament volgen, zelfs de enige ware vorm van Jodendom. Israël in het Oude Testament, als je de schrijvers van het Nieuwe Testament leest, dan zeggen ze: wij zijn de legitieme voortzetting van het Oude Testamentische Jodendom. En gemeente, daarom moeten we ook uitkijken als we het gaan hebben over kerk en Israël, om die twee te veel tegenover elkaar te zetten. Of zo u wilt, over de gemeente en Israël. Alsof dat twee van elkaar losstaande grootheden zijn. Is Israël dan geen kerk? Het Israël van het Oude Testament wordt ook de gemeente genoemd. De gemeente van de Here. En de kerk van het Nieuwe Testament, is dat dan niet het Israël van God? Zo wordt het ook genoemd. In het Nieuwe Testament. Nee, we mogen als heidenen ook als een wonder van genade bij het volk van Israël horen. De kerk is geen heidens gebeuren, hoewel het dat wel kan worden en dat soms ook geworden is. En gelukkig zijn er ook in de geschiedenis altijd Joden geweest die de Heer Jezus als hun Heer en Heiland hebben erkend. En hoe belangrijk is het dat wij ons bewust blijven van de wortels van ons geloof, die ook liggen in het Oude Testament. Er is wel eens iemand die heeft gezegd, nou, het Nieuwe Testament, dat is eigenlijk maar een verklarend woordenlijstje bij het Oude Testament. Nou, dan ga je wel heel ver. Maar er zit wel wat in, hè? Het Oude Testament, wat we ook blijven delen met de religieuze Joden, de woorden van God die hen zijn toebetrouwd, die wij ook mogen lezen. Nee, Jezus zegt zo tegen deze man: u bent heel dicht bij het koninkrijk van God. Ja, misschien is, moet u nou eens goed luisteren wat ik zeg, misschien is een Joodse rabbijn die dag en nacht de Bijbel leest wel dichter bij de zaligheid dan een christen die zijn Bijbel dicht in de kast laat staan, een gedoopt mens. Nou, het is een hele gevaarlijke uitspraak dit, dat begrijp ik, maar misschien wel goed om eens over na te denken. Hen zijn de woorden van God toebetrouwd en er is hoop. Hoe negatief die schriftgeleerden ook waren tegenover de Heer Jezus, er is er ook één die heel positief tegenover hem staat. En die komt met zijn vraag: wat is de eerste van alle geboden? En daarmee bedoelt hij niet: wat is het eerste gebod wat God gegeven heeft? Maar hij bedoelt: wat is het belangrijkste gebod? Eigenlijk is dat ook een vreemde vraag, toch? Want alle geboden van God zijn belangrijk, toch? Ja, toch? Nou, toch was die vraag niet zo origineel waarschijnlijk. De rabbijnen die hadden waarschijnlijk wel vaker dat soort discussies. In ieder geval weten we dat uit de latere rabbijnse geschriften. En je kunt je daar ook wel iets bij voorstellen. Als je 613 ge- en verboden leest in de wet van Mozes, zoals de rabbijnen dat uitleggen. Ja, dan krijg je natuurlijk ook al snel de vraag van ja, maar welk gebod is nou belangrijker? Hè? Neem de praktijk. Op de Sabbat wordt er iemand helemaal gewond of zo. Hè? Hij moet geholpen worden, verbonden worden, naar het ziekenhuis vervoerd worden. Mag dat dan allemaal? Je moet echt heel veel dingen doen die op de Sabbat eigenlijk allemaal volgens de wet van Mozes verboden zijn. Maar dan is het antwoord ja, dat mag. Want het gebod om een leven te redden gaat dan voor het gebod op de Sabbat. Dus ja, dat er een bepaalde rangschikking is in de geboden van God, dat is nog helemaal niet zo'n vreemde gedachte. Nu is deze man niet alleen op zoek naar de vraag wat het belangrijkste gebod is, maar eigenlijk ook naar een samenvatting van de wet. Ik denk dat dat ook een verlangen is wat wij mensen toch ook hebben. Hè? Wij hebben behoefte aan samenvattingen van de geboden of van het geloof, die ons een stukje houvast geven, vooral ook in de concrete praktijk van iedere dag, dat je dat ook, ja, je kan herinneren. De Heere wil dat ik hem lief heb boven alles en mijn naaste als mezelf. Dat is het antwoord dat de Heer Jezus ook geeft. Hè? De Heer Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heer is één. En u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. De Heer Jezus begint, en dat is toch wel heel opmerkelijk, gemeente. Hij begint zijn samenvatting van de wet met het hoor Israël. Het gebed wat de Joden nog steeds 2 keer op een dag bidden, wat ook begint met hoor Israël, het Shema. Hoor, dat wil zeggen we moeten goed luisteren naar wat de Heere van ons vraagt. Hoor, dat wil ook zeggen besef. Hoor Israël, de Heere uw God is een enige Heere, besef. Dat de Heere God de enige is. Dat hij ook één is. Nou, dat is natuurlijk ook een punt wat ik helemaal zou kunnen uitwerken op deze Israëlzondag. Hoe zit het dan, hè, met de drie-eenheid? Dat is natuurlijk iets waar ook de Joden zich aan stoten. En dat wij bidden tot de Heer Jezus. En zeggen, hij is ook God. Nou ja, dat wij dat als heidenen dan zeggen. Christenen uit de heidenen. Nou ja, daar kan een Joodse rabbijn nog mee leven. Want ja, als heiden weet je niet beter. Maar dat iemand van zijn eigen volk, dat een Jood dat zou zeggen, ja, dat is afgoderij. En daarom hebben juist Joden die de Heer Jezus ook als de Zoon van God en als God zelf, God de Zoon, erkennen, het ook heel moeilijk van hun eigen volksgenoten. Vaak. De Heer is één. Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. 3 in 1 en 1 in 3. Dat kun je alleen maar beleven. Dat kun je eigenlijk niet beschrijven. Je leert ze wel alle 3 kennen. De liefde van de Vader, de liefde van de Zoon en de liefde van de Heilige Geest. Nou, gemeente, daar zal ik nou niet te ver op ingaan en te veel over zeggen. Het feit is wel dat dat een struikelblok is. Opmerkelijk dat de Heer Jezus zegt, hoor Israël. Het is aan Israël gegeven, die wet. Hebben we ook gezongen. Hè? Hij gaf aan Jacob zijn wet. Hij deed Israël op zijn woorden letten. Maar gelden deze geboden dan niet voor ons? God liefhebben boven alles en je naast als jezelf? Ja, natuurlijk wel. Er is hier, hoop ik, niemand die dat zal ontkennen. Gemeente, is het dan ook niet zo, hè, dat omdat wij in Israël ingelijfd zijn, deze woorden ook tot ons klinken? Hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. En dan ook dat tweede gebod dat de Heer Jezus er meteen aan verbindt, dat naast het liefhebben van hem, Het tweede hieraan gelijk dit is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En zegt de Heer Jezus, er is geen ander gebod groter dan deze. Een dubbel gebod geeft de Heer Jezus. Eigenlijk niet één gebod, maar twee. Dit is het eerste gebod, zegt hij, en dit is het tweede gebod. Het eerste gebod, wat een allesomvattende, zuivere liefde eist met alle vezels van ons bestaan voor God. En daar is onlosmakelijk aan verbonden de liefde tot de naaste. Nou, gemeente, eerst maar eens de vraag, wat is liefde eigenlijk? Wat is dat eigenlijk, liefde? Ja, in allerlei liedjes wordt het bezongen natuurlijk. Love. En vaak wordt er gedacht aan een gevoel. Je krijgt een warm gevoel in je buik. Als jij naar hem kijkt, of als je haar diep in de ogen kijkt. Ja, dat is ook wel liefde. En dat hoort er ook wel bij, dat gevoel. Maar is dat dan wat de Heer Jezus bedoelt? Heb warme gevoelens bij God en heb warme gevoelens bij je naaste. Nou, dat is natuurlijk niet verkeerd als je daar warme gevoelens bij hebt. Toch is dat niet wat de Heer Jezus in eerste instantie bedoelt. Hem liefhebben met heel mijn hart, daar begint het. Dat wil zeggen dat de Heer in mij in het centrum van mijn bestaan staat. Dat mijn hart toegewijd is aan hem. Dat mijn hele wezen op God en op zijn heerlijkheid gericht is. Dat hij de eerste plaats heeft in alles wat ik wil en wat ik verlang en waar mijn hart naar uitgaat. Al mijn ambities, al mijn motieven moeten op hem gericht zijn. Hem liefhebben met heel mijn hart, met heel mijn ziel. Ja, dat wil inderdaad ook zeggen dat mijn verlangens en gevoelens overeenstemmen met zijn wil. Dat ik in vuur en vlam sta van verlangen om hem te dienen. Hem liefhebben met heel mijn verstand. Dat wil zeggen dat ik al mijn gedachten aan hem geef. Dat ik zoek om mijn gedachten zuiver te houden. Mijn denken in het gareel te brengen, te laten controleren. Door wat God gezegd heeft in zijn woord. Hem liefhebben met heel mijn kracht. Dat ik al mijn kracht en al mijn energie aan hem geef. En dan je naaste liefhebben als jezelf. Ja, betekent dat nou dat de Heer Jezus ons hier ook leert dat we onszelf lief moeten hebben? Want zo kun je zeggen, als je jezelf niet lief hebt, dan kun je ook je naaste niet lief hebben zoals jezelf. Als je jezelf haat, ja, dan zul je ook je naaste haten. Ja, gemeente, daar zit wel wat in. En misschien kunnen we nog een ingewikkelder vraag stellen. Hoe kan nou de Heer Jezus, die ons leert dat we onszelf moeten lief hebben, ook tegelijk van ons eisen dat we onszelf verloochenen? Want dat zegt hij toch ook. Verloochen uzelf, neem uw kruis op, volg mij. Gemeente, waar gaat het om? Bij het liefhebben van onze naasten en van onszelf. En waarom hangt dat nou zo samen met het liefhebben van God? Nou, het antwoord ligt hierin. In de erkenning dat de Heere God ons gemaakt heeft naar zijn beeld. Als we de Heere God lief hebben, dan hebben we ook alles lief wat hem weerspiegelt. Dat beeld van God. We hebben het gehoord in de catechismus spreken, dat we dat aan de ene kant helemaal kwijt zijn. Maar aan de andere kant is het ook in ons, hoewel op een verwrongen manier, aanwezig. Wij mensen zijn mensen gebleven. Met onze val zijn we geen dieren geworden. We zijn nog steeds verantwoordelijk. We zijn nog steeds schepsel van God, hoewel gevallen schepsel. En in de mens schittert nog steeds iets van de heerlijkheid van God. Nou, dan klopt het natuurlijk niet dat als we God lief hebben, dat we dan onze naaste die naar het beeld van God geschapen is, niet lief zouden hebben. Dat kan niet. Je kunt niet God lief hebben en je naaste niet lief hebben. Onmogelijk. Daarom kun je inderdaad ook zeggen, hè, dat ieder mens, ook u, jij en ik, dat we een gepaste liefde en een gepast respect moeten hebben voor alles, ja, wat de Heere God van mij gemaakt heeft. En in die zin kun je het ook zeggen, hè, je bent goed zoals je bent. Ja, niet vanwege die zonde die in je zit, maar wel zoals de Heere je geschapen heeft. Hè. Is er wel iets aan jezelf, aan je uiterlijk of zo, wat je helemaal niet zo fijn vindt, of aan je karakter? maar misschien ben je toch zo geschapen. Ja, gemeente, als we de Heere Jezus kennen, dan geldt het voor ons natuurlijk nog veel meer. Dat wij een motief hebben om onze naaste lief te hebben. Niet alleen hè, dat je dan ook al automatisch liefde hebt tot alle die ook de Heer Jezus lief hebben. Maar ook dat je mensen die hem nog niet kennen ziet, als mensen die hem kunnen leren kennen. En je weet, ook deze mens, hoe vervallen misschien ook, hoe ver weg misschien ook, is geschapen in het beeld van God. Dat maakt de zonde ook zo pijnlijk. En verdrietig. En erg. En dan word je toch gedrongen door de liefde van de Heer Jezus. Voor alle die hem nog niet kennen. Die ver bij hem vandaan leven. Ook als dat gaat om de Joodse naaste. Je naaste liefhebben als jezelf. Nou, die man die neemt het helemaal over van de Heer Jezus. Hè? Die schriftgeleerde, hij herhaalt het antwoord van de Heer Jezus. Maar hij voegt er ook iets aan toe. Wat is dat? Nou, het is cruciaal, gemeente. Ziet u het staan in de Bijbel? En dan kom ik terug op wat ik aan het begin van de preek al zei. Die man die voegt een opmerking toe over de brandoffers en de schuldoffers. De Heere God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf is meer, zegt hij, dan alle brandoffers en slachtoffers. Waarom zegt die man dat er nou bij? Waar haalt hij dat in één keer vandaan? Nou, gemeente, zou het nou kunnen dat het hier nou juist een beetje om ging? Ook hem. Dat dit nou juist ook onderdeel van zijn vraag was. Wat is nou de betekenis van de dienst in de tempel? Daar hield die man zich enorm mee bezig. Met slachtoffers en brandoffers en de wetten daaromheen. Daar was die schriftgeleerde voor. En hier erkent hij dat het dienen van de Heere niet ligt. In het uitvoeren van rituele handelingen. Hij zegt niet dat het onbelangrijk is. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet die slachtoffers en die brandoffers die doen er niet toe. Nee, maar het liefhebben van God boven alles en je naast als jezelf, dat is wel de kern. En zonder dat zijn inderdaad die brandoffers en schuldoffers ook waardeloos. De Heere zegt het in Psalm 50. Ik bestraf u niet vanwege die brandoffers en die slachtoffers. Daar zit het wel goed mee, zegt de Heere. Je kunt best wel net kerkmens zijn, maar hoe zit het nou met je hart en hoe zit het nou met die liefde tot God en de liefde tot de naaste? Ja, ik zeg die man, dat is het belangrijkste, Heere. Echte liefde tot u. Maar de Heer Jezus waardeert dat, wat die man zegt. En hij ziet dat die man een verstandig antwoord gegeven heeft. En dan, die man die prijst de Heer Jezus, nou dat is ook heel mooi natuurlijk. Maar er zit wel een klein addertje onder het gras. Die schriftgeleerde die spreekt een oordeel uit over de Heer Jezus. En dat mocht hij en dat kon hij doen als schriftgeleerde. Hè? Dan had hij het gezag, het ambtelijk gezag had hij eigenlijk. Maar de Heer Jezus heeft een hoger gezag. En dan komt die vraag naar het gezag van de Heer Jezus weer terug. En de Heer Jezus laat dat ook zien door te verklaren aan die man. U bent niet ver van het koninkrijk van God. Nou, het is eigenlijk niet voor te stellen dat tot op dit moment zou het een gesprek kunnen zijn tussen twee rabbijnen. En vergis u niet, die hebben soms ook, wie is het belangrijkste? Als je die Joodse wereld een beetje volgt, nou, maar op dit moment dat de Heer Jezus zegt, u bent niet ver van het koninkrijk van God. En dan is het eigenlijk niet voor te stellen dat een gewone rabbi dat zou zeggen. Een schriftgeleerde kan beoordelen. Gewoon naar het uiterlijk. Of iemand trouw is aan de wet. Maar de Heer Jezus die de wet volkomen heeft volbracht, die overstijgt de wet. En die zegt, u bent niet dicht, niet ver van het koninkrijk van God. Dat was eigenlijk helemaal een discussiepunt niet. Hè? Het ging over, hoe zit het nou met de wet? En de Heer Jezus gaat het hebben over het koninkrijk van God en het eeuwige leven. Hij zegt, u bent er niet ver vandaan. En waarom is die man er nou niet ver vandaan? Is dat omdat hij weet wat God van hem vraagt en dat hij nou keihard zijn best moet gaan doen om God lief te hebben boven alles en zijn naaste als zichzelf? Nou, als je dat nou maar doet, dan ben je er heel dichtbij. Ja, ja, maar ja, hoe ver ben je er dan vanaf? Is die man dichtbij het koninkrijk van God omdat hij het eens is met de Heer Jezus? Ja, op zich is dat ook nog niet genoeg natuurlijk. Als je de waarheid van Gods woord aanvaardt, ja, dat is wel, dan ben je er wel heel dichtbij. Gemeente, ik denk dat die man vooral dicht bij het koninkrijk van God is, omdat hij ook heel dicht bij de Heer Jezus is. Dichtbij, heel dichtbij. En hij hoeft eigenlijk, is dat niet wat de Heer Jezus tegen hem zegt? U bent zo dichtbij, u hoeft nog maar één stapje te zetten, één stapje. Hij erkent de Heer Jezus als een grote leraar. Hij erkent de alomvattende eis van de wet. Hij erkent dat door brandoffers en slachtoffers de wet niet vervuld kan worden. Nog één stap is nodig. Dat hij de Heer Jezus erkent als de redder van al die mensen. Die de wet van God niet kunnen houden. Die daarom niet alleen een leraar nodig hebben. Maar die een verlosser nodig hebben. Die hem nodig krijgen als dat enige offer. Die hem nodig krijgen. Als het lam van God. Gemeente, die man die was heel dicht bij het koninkrijk van God. Hij erkende wat de Heer Jezus zei. Hij zag enorm veel in de Heer Jezus. Ik hoop hè, dat hij door genade ook dat laatste stapje mocht zetten. En dat hij het koninkrijk van God is binnengegaan. En nu wij. U, jij en ik. De vraag die wij onszelf moeten stellen is: ben ik dichtbij het koninkrijk? Of ben ik erin? Amen. Gemeente, laten we samen zingen. Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Ze wandelen, heren, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Hoor, Israël. Dan ben je zalig. Gemeente, willen samen gaan danken en ook bidden, ook voor de preekbespreking zo. Daar bent u allemaal van harte voor uitgenodigd. Na de dienst is het koffie drinken. En nou ja, dan drinken we zo een kwartiertje even wat koffie. En daarna gaan we in groepjes uiteen. U heeft daarvoor ook een briefje gekregen. En ja, dan willen we dus kort de preek bespreken, zo 20 minuten denk ik, 25 minuten. 10 vragen, die hoeft u niet allemaal te doen. Als u er één doet of twee, dan is dat... Het is meer een handleiding om samen in gesprek te komen. Dat is het belangrijkste, denk ik. Nou, laten we de Heere God ook daarom voor een zegen vragen. Laten we samen bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, geef dat wij niet alleen heel dichtbij zullen zijn. We zijn echt super dichtbij. Ook vanmorgen weer. U komt zo dichtbij. Maar dat wij er ook in zullen zijn, Heere. Dat we werkelijk de Zoon van God mogen kennen. Anders kunnen we ook nog heel ver weg zijn. Terwijl we misschien wel denken dat we heel dichtbij zijn. Heere God, maak ons eerlijk voor u. Geef ons een hart wat u dient en vreest. Wat ook wil wandelen in uw gebod. Een hart wat u lief heeft, Heere. We belijden u ook eerlijk dat we dat niet hebben vanuit onszelf. En ook die liefde tot de naaste, die komt er bekaard af. Geef dat wij werkelijk liefde tot de naaste zullen hebben. Niet dat we een soort algemene medemenselijkheid aan het daglicht zullen leggen. Dat is ook goed en dat geeft u ook nog gelukkig. En we hebben de omgangsvormen en zo. Heren, we danken u daar ook voor. Dat is ook uw genade. Maar dat we ook werkelijk liefde zullen hebben tot die ander als een beelddrager van u. Als iemand waarin dat beeld van u ook weer in zijn volle heerlijkheid moet terugkomen. Want dat moet in ons ook, Heren. Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En Geest, zendt u troost ons neer. Ja, u bent de drie enige, Heere. En we willen u daarom ook loven en prijzen en danken. Ook voor het vele goede wat u ons weer gaf, ook in dit woord. Heere, dat woord is vol en is goed. En elke keer weer klopt u op de deur van ons hart. En houdt u het ons ook voor wat uw wetten zijn en wat u van ons vraagt. En wilt u ons ook brengen op uw wegen. We danken u daarvoor, Heere. U bent zo groot en zo goed. U gaf zelfs uw eigen Zoon. Hij werd dat ene offer, waardoor we alleen voor u kunnen bestaan. Hij heeft zijn hart, zijn leven opgeofferd in de liefde tot u. In de liefde tot de naaste, volkomen. En Heere, nou mogen we dan toch in hem en door hem ook daarin gaan delen. Heere, wil dat ons schenken. Ons allen, geef ons een waar geloof, waardoor we hem aannemen, waardoor we hem omhelzen, waardoor hij de onze wordt. Heere, wat bidden wij u om uw zegen, wat bidden wij u om uw werking. Ook als we zo de preek willen bespreken, Heere God wil ons daarin ook een hele goede momenten met elkaar geven. En dat u zelf ook in het midden bent. Wil de duivel weer, de Satan, die ook altijd verdeeldheid probeert te stoken, die ook altijd probeert om ons van elkaar te vervreemden, van u te vervreemden. Maar Heere, dat zal hem niet lukken, toch? Want u bent de almachtige God. U bent de sterke. U hebt hem ook verslagen, Heer Jezus. Laat ons dan veilig zijn onder zijn bloed. Ook nu, ook als wij samen over uw woorden ons mogen buigen. Heere, wat is dat goed. Om dat ook te doen, willen we u daar ook voor danken. En Heere, zo bidden we, gaat u met ons mee ook uit deze kerkdienst weer naar de plaatsen waar we heen gaan. Denkt u aan ons als we eenzaam zijn. Denkt u aan ons als we een diep verdriet met ons meedragen. Denkt u aan ons in de rouw. Denkt u aan ons, Heere God, in alle omstandigheden van het leven. Want dan zeggen we het misschien met de dichter. Ik ben wel arm en ellendig, maar de Heere denkt aan mij. Wat een wonder. Dat we mogen weten dat je in de gedachte Gods bent. En dat niet nu maar van eeuwigheid. O Heere, lieve God, geef ons dat. Geef ons die ervaring. Uit genade om Christus willen. Amen. gemeente, mogen we nog met elkaar zingen. Ten slotte psalm 102, het 10e en het 11e vers. Dan wordt Gods trouw verheven en zijn dierbare gunst beschreven voor het dankbaar nageslacht dat met lust zijn wet betracht. En ja, het zal met blij gejuich hem loven die uit zijn paleis van boven Israëls leed en ongeval eens in gunst beschouwen zal. Dat is het gebed toch, hè? Ook voor het, ja, voor het volk van Israël. Heere, zie op hem in gunst. 102, 10 en 11. Gemeente, verhef nu uw harten tot God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.